Yoop-de-doo. Volgens mij ben ik net op tijd voor de preek. Zo, dat was een drukke ochtend. Ja, jullie denken van die kerel die komt lekker op zijn skateboard de kerk in. Die zal weer lekker aan het spelen zijn, maar dat is helemaal niet waar. Op skateboard ben ik gewoon sneller. En dan denk je, sneller, waarom moet hij nou sneller zijn? Dat heeft ermee te maken, toen jullie vanochtend nog allemaal lekker tussen de klamme lapjes lagen, toen was ik hier al druk in de kerk bezig met mijn taak bij het beheer. Pandje ontgrendelen, nog laatste stukjes vloer en plint leggen. Je moet nog hier en daar wat geschilderd worden, lampjes vervangen. Toilet moest nog gereinigd worden, want er is iemand zo leuk om nog even een grote boodschap daar te doen. Even kijken, nou, toen had ik dat volgens mij klaar. Toen ben ik gestart met mijn taak bij de techniek. Nou, er was een nieuw PA-set, die moest ingesteld worden. Microfoons moesten neergezet worden. Met de muzikanten alles afstemmen. Nou, echt een mooie job hoor, maar wat een gemekker soms, hè? Ongelooflijk. Maar goed, toen was die taak ook klaar. Toen ben ik met mijn taak gestart bij de kantine, wat de meeste van jullie de koffiezaal noemen. Koffie zetten, heet water klaarmaken, koeken uit de verpakking halen, netjes op de schalen leggen, want die komen er niet voor niks. En tot slot de caviar klaarzetten voor de voorganger en de oudste. Nou, dat was een grapje. Maar goed, we moesten nog wel even backstage gebed doen. Dus we gingen even de voorzorg voor de oudste en de voorganger gingen we achter doen, dus samen bidden. Nou, dan ben ik wel klaar met alles. Oh ja, die is van de techniek. Mijn schort even afdoen van de keuken. Man, man, man. En dan nu even een half uurtje helemaal voor mezelf. Tenminste, Gerard, hoe lang duurt de preek? Half uurtje, heerlijk. Hoofdstuk 5, toch? Hoofdstuk 5 van dat groene boekje. Ik wil mijn gezin leiden naar een gezond kerklidmaatschap. Kijk, en dat vind ik nou fantastisch, hè? Dat onze voorganger gewoon een preek maakt speciaal voor ons gezin. Oh nee, mijn gezin. Ik ben mijn gezin gewoon vergeten. Dit is onvoorstelbaar. Ja, ik zou die ophalen met de auto. Want we hebben maar één auto. En ik zou hem ophalen en... Oh man, hoe kan ik dat nou vergeten? Oh ja, ik heb mijn mobiel uitgezet met het backstage gebed. Gauw aanzetten. Oh nee. 37 berichten. 67 gemiste oproepen. Nou, je kan je vertellen, Joey, mijn vrouw die is niet blij, echt waar. Hoe kan ik dat nou vergeten? Hoe kon ik ook gewoon alles, al mijn taken combineren met mijn gezinsleven? Dat kan toch gewoon niet? Hoe kan ik nou een kerklid zijn zoals dat van mij wordt verlangd en aan de andere kant mijn gezin geven wat ze nodig hebben? Het is gewoon niet gezond meer. Echt waar, ik raak op deze manier echt mijn gezin gewoon kwijt. En mezelf ook. Heer, wat wilt u van me?
Goedemorgen iedereen. Ik kijk even of de beamer werkt. wel nog aan gewerkt. Ja. Nou, ik begin alvast. Want ja, wat een mooi dramastukje. Hè? Maakt het altijd even mooi inzichtelijk, een mooie inleiding. En vanmorgen zullen we inderdaad met elkaar nadenken over het thema kerk en gezin. Kijk, het lukt. Kerk en gezin. Nou, en als ik het heb over gezin, dan kunt u misschien denken van nou, dat gaat vooral over ouders met hun kinderen. En dan zit ik hier als single, zit ik hier als oudere. Hè, is dat dan ook voor mij? Ja, dat is inderdaad het geval. Want met gezin bedoel ik inderdaad allereerst ouders met kinderen. Maar ik bedoel het ook breder dan dat. Ook je eigen gezin waar je bij hoort. Je broers en zussen, je ouders. Maar misschien ook wel de mensen met wie je dagelijks omgaat. Daar gaat het vanmorgen over. En ik wil beginnen door een verhaal te vertellen. Een verhaal met een boodschap. Want er was eens een keer een dominee. Die ging elke week voor in zijn eigen gemeente. En het viel hem op een gegeven moment op dat een broeder een keer niet naar de kerk ging, naar de samenkomst ging. En niet één keer, twee keer niet. En de derde keer was hij er ook niet. Dus deze dominee die maakte zich een beetje zorgen. Hij dacht van wat zou er aan de hand zijn? Laat ik eens bij deze broeder op bezoek gaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hij ging op de fiets naar deze broeder toe. De broeder deed open. En de broeder zei van, nou wat fijn dat u er bent. Welkom, komt u maar even binnen. En ze gingen samen voor de open haard met elkaar zitten. Net zo'n open haard als wat ik hier achter mij heb staan. En het gekke was, en het merkwaardige was, de dominee, maar ook de broeder, die zeiden niets tegen elkaar. Echt 2 of 3 minuten, zo lang dat het een bijna een beetje gênant begon te worden. En op een gegeven moment veranderde iets. Want de dominee die ging staan, die pakte een tang en die haalde een kooltje, een brandend kooltje, haalde hij uit de open haard en die legde hij naast de open haard neer. En de dominee ging weer zitten. En samen met z'n tweeën keken ze naar dat kooltje wat langzamerhand steeds meer uitdoofde. En toen het kooltje helemaal uitgedoofd was, ging de dominee weer staan. Hij pakte een tang, hij pakte het uitgedoofde kooltje en legde het weer in de open haard neer. En wat gebeurde er? Het kooltje begon weer langzaam te gloeien en te gloeien en uiteindelijk begon het weer te branden. En de dominee ging zitten en samen keken ze weer naar de open haard. En toen zei de broeder tegen de dominee, ik heb het begrepen. Komende zondag ben ik weer in de kerk. Ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld, een illustratie. Waarom samenkomen als gemeente, maar ook een plaatselijke gemeente zoals we hier als gemeente in Lemmer zijn, waarom dat zo ongelooflijk belangrijk is voor ons. Eigenlijk is dat precies waarom Paulus tegen de gemeente van Hebreeën eigenlijk de gemeente aanmoedigt om vooral ook regelmatig te blijven samenkomen. Dat doet hij in Hebreeën 10, vers 23 tot 25. En dat gedeelte dat gaat dan ook over de gemeente. En hij moedigt de gemeente als volgt aan. Hij zegt, of hij schrijft. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven bij onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Hebreeën 10, vers 23 tot 25. Dus een belangrijke reden waarom God de gemeente heeft bedacht, is dat we de gemeente nodig hebben om, zoals het illustratie ook aangaf, om ons vuurtje in ons hart brandend te houden. Maar het is meer, en Paulus legt dat heel mooi uit. De gemeente helpt ons daarbij namelijk om dat vuurtje brandend te houden. Hoe? Nou, allereerst door bemoediging. Door elkaar te bemoedigen, omdat er een gemeente is die jou bemoedigt. Zo van, hou vol, ga door, Je kunt het. Er is nog hoop. Geweldig als de gemeente dat elke keer tegen jou mag zeggen. Elke keer weer mag bemoedigen. Maar de gemeente doet meer. De gemeente helpt je ook om jou aan te sporen. Als je misschien ergens invalt of als je ergens mee worstelt, dat de gemeente tegen jou kan zeggen van, joh, probeer het nog een keer. Hou vol. Misschien ben je 2 keer gevallen, 3 keer gevallen, maar de 4de keer, dan gaat het je lukken. Heel belangrijk dat er een gemeente is die jou aanmoedigt. Maar daar blijft het niet mee. De gemeente helpt je ook om samen te belijden. Datgene waarop we hopen. Oftewel wat we elke zondagochtend doen. Dat we samen zingen, dat we gered zijn. Dat we samen met elkaar mogen zingen, dat we kinderen van God zijn. En dat het beste van ons leven nog mag komen. Wat is dat bemoedigend? Wat gaan we altijd opgebouwd in een huis als we dat samen met elkaar mogen belijden? Maar dat blijft er niet bij. Paulus zegt ook van, de gemeente helpt jou ook door opmerkzaam te zijn. Oftewel, door elkaar scherp te houden. Door af en toe elkaar een spiegel voor te houden. Door als het iets verkeerds gaat in je leven, dat de gemeente tegen je kan zeggen van, joh, je bewandelt nu een pad wat niet goed voor je is. Pas op, keer terug. De gemeente kan ook werken als een spiegel. En dat hebben wij allemaal nodig. Dus we hebben allemaal, zoals we hier zitten, de plaatselijke gemeente nodig om het vuur in ons hart brandende te houden. Maar, zo hebben we de afgelopen weken ook mogen zien, is de gemeente meer dan dat. In de gemeente mogen we ook allemaal tot bloei komen. We mogen vrucht gaan dragen. We mogen onszelf gaan ontwikkelen door een taak op ons te nemen en te gaan dienen. Maar de gemeente is meer dan dat. God gebruikt de gemeente ook als een instrument, als een werktuig om zijn plan op aarde te volvoeren. Dat is de gemeente ook. En wat is uiteindelijk Gods plan? Gods plan is dat uiteindelijk alles van wat er bestaat in hemel en op aarde, dat alles uiteindelijk onder de heerschappij zal komen van Jezus Christus. En de gemeente is een instrument, een werktuig om daarin te werken. En wij, zoals we hier met elkaar zitten, wij mogen daarin participeren. En dat is fantastisch, dat God ons daarvoor wilt gebruiken. Dat is een enorme eer, dat wij het verschil mogen maken in Jezus' naam. Nou, dat zijn zomaar even een paar gedachten over de gemeente. Maar dit is verre van incompleet. De gemeente is zo ongelooflijk kostbaar. En zo ongelooflijk waardevol. Ik zou echt niet zonder plaatselijke gemeente kunnen. Ik heb het echt nodig dat andere mensen mij bemoedigen. Andere mensen mij aanmoedigen. Misschien corrigeren. Om de man te worden zoals God het uiteindelijk heeft bedoeld. Dat heb ik echt nodig. Maar als je kijkt naar Nederland. En als je misschien wel eens wat op internet zoekt naar christelijke forums. Dan kom je er al snel achter dat de gemeente in Nederland, misschien wel in het Westen, heel erg onder druk staat. Steeds meer christenen die denken en geloven dat ze ook wel zonder een plaatselijke gemeente kunnen. Sommigen geloven zelfs dat geloven zonder gemeente juist beter is en dat je dan sneller kunt groeien. En ze zien de gemeente vooral als een ballast. Nou, als je dan die forums doorleest of als je dan een persoonlijk gesprek met deze mensen hebt, dan kom je er al snel achter hoe weinig bijbelse kennis er is bij deze mensen over wat de gemeente nou precies is. Dat het daadwerkelijk niet zomaar een idee is van mensen, nee, dat het Gods idee is, Gods middel is om iets te bereiken. Daar hoor je ze dan niet over. Dus sommige mensen haken helaas af doordat ze anders over de gemeente denken. Maar sommige mensen haken in Nederland ook helaas af, omdat zij de vele fouten zien die ook in de kerk, in de gemeenten in Nederland natuurlijk worden gemaakt. Want dat is ook waar helaas. Er worden ook heel veel fouten gemaakt in de kerk. We zijn met elkaar door geloof rechtvaardig geworden. We zijn geheiligd door het geloof. Maar we blijven nog steeds mensen. We zijn nog steeds mensen. Mensen die koppig kunnen zijn. Mensen die fouten kunnen maken. Mensen die misschien verkeerd uit de hoek kunnen komen. Mensen die kunnen stelen, misbruiken en soms misschien wel uit zijn op hun eigen gewin. Al deze dingen die ik nu noem, die kun je ook tegenkomen in de kerk. Want de kerk, dat zijn wij. Daarom kom je die dingen ook tegen in de kerk. Wij, de mensen die gekocht zijn door het hoogste bloed van de Heer Jezus, maar waarin de oude natuur nog steeds af en toe om de hoek komt kijken, dat is de gemeente, de kerk. Zie je die tegenstelling? Wat ik net probeer te verwoorden. Aan de ene kant is de gemeente een heilige parel in Gods ogen. Een stukje hemel op aarde. Een voorportaal van het koninkrijk van God. De Bijbel geeft er gigantisch hoge woorden aan. En wat ik net ook zei, we hebben het nodig om te groeien. We hebben het allemaal nodig om ons vuurtje brandend te houden. Maar aan de andere kant kunnen de leden van de gemeente nog steeds zondigen. We kunnen nog steeds fouten maken. We kunnen elkaar nog steeds enorm veel pijn doen. En juist als broeders en zusters elkaar pijn doen, dan is dat nog pijnlijker dan dat buiten de kerk gebeurt. Zo heb ik uit eigen ervaring dat een paar keer mogen meemaken. Je kunt behoorlijk gefrustreerd raken als je dat keer op keer tegenkomt. Het menselijke gedrag van ons allemaal. Nou, deze tegenstelling wat ik net heb beschreven, dat is eigenlijk wat iedere gelovige uiteindelijk ook een plek moet geven in zijn of haar leven. Daar moet je je weg in gaan, daar moet je mee leren leven. Want mensen die tot geloof komen, misschien heeft u ze wel eens meegemaakt, die kunnen ongelooflijk enthousiast zijn. Over God natuurlijk, maar ook over de gemeente. Ik kan me dat heel goed voorstellen. De gemeente, dat zijn lieve mensen. Er heerst een cultuur van gastvrijheid en van genade en van liefde. En we organiseren met elkaar prachtige activiteiten. Dat is ook heerlijk om bij te horen. Maar deze enthousiaste mensen die tot bekering zijn gekomen en die de gemeente een ongelooflijke mooie plek vinden, deze mensen die kunnen zomaar een keer in een periode van hun leven terechtkomen dat ze door dezelfde mensen teleurgesteld raken. Dat ze mensen tegenkomen die hun pijn doen, die misschien niet de liefde van Christus laten zien aan hun. En dan komen deze enthousiaste mensen erachter dat de gemeente inderdaad niet perfect is. En wat je dan ziet gebeuren, is dat deze mensen zomaar kunnen afhaken. Sommige mensen gaan weg bij die gemeente en zoeken een andere gemeente. En dan begint het proces natuurlijk weer overnieuw. Want geen enkele gemeente is perfect. En het gras is altijd groener bij de andere. Maar sommige mensen haken ook definitief af. Die zeggen van, joh, ik ben zo teleurgesteld in de gemeente, in de kerk, in mensen. Van mij hoeft het allemaal niet meer. Ik ga wel alleen geloven. Nou, ik denk echt, dat geloof ik tot diep in mijn hart, dat er maar één is die daar baat bij heeft. Er is maar één die dat wil, die daarop uit is. Want ik ben ervan overtuigd dat schapen die alleen staan, die zijn kwetsbaar in de geestelijke wereld. Maar schapen die in de kudde zitten, ja, die kunnen elkaar versterken, die kunnen elkaar opbouwen, die kunnen elkaar beschermen. Er is maar één die de baat bij heeft als mensen alleen komen te staan, los van een plaatselijke gemeente. Nou, en dat is dan ook de reden om te voorkomen dat mensen teleurgesteld raken. Daarom is het ook nodig dat mensen die tot geloof komen ook begeleid worden door bijvoorbeeld een mentor. Of misschien wel een kring met hele rijpe christenen die al heel veel hebben meegemaakt in hun leven. Een groep mensen die deze enthousiaste mensen leert dat de gemeente prachtig is, maar dat de gemeente ook niet perfect is. Dat deze mensen mogen leren dat je je vreugde niet moet vinden in mensen of in de gemeente, maar dat je je vreugde vooral moet vinden in God. En dat je vanuit die vreugde de gemeente mag dienen. Dat is heel belangrijk, dat je dat leert. Dat je op die manier, op een evenwichtige manier naar de gemeente leert kijken. Nou, en als het al belangrijk is voor ons om op een evenwichtige manier naar de gemeente te leren kijken en onderdeel te zijn van de gemeente, hoe belangrijk is het dan wel niet voor onze kinderen? Dat ze dat ook leren. Dat ze ook in het proces meegenomen worden. En dat ze langzamerhand ook leren wat het inhoudt om een lid te zijn van de gemeente. Met al zijn gebreken, maar ook met al zijn prachtige kanten. Onze kinderen hebben ook later een plaatselijke gemeente nodig. Precies om dezelfde redenen waarom wij een plaatselijke gemeente nodig hebben. En wij hebben gewoon de hele grote verantwoordelijkheid gekregen om onze kinderen te helpen, om hen te begeleiden naar een gezond kerklidmaatschap, om het zo maar te zeggen. Nou, als je er kort over nadenkt, dan besef je al snel dat we dat niet altijd in de hand hebben. Uiteindelijk kiezen kinderen zelf, en dat is ook goed, als ze zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen om zelf hun eigen keuzes te maken. En ik ken ook heel veel verhalen uit deze gemeente, maar ook uit mijn vorige gemeente die ik mocht dienen, dat uiteindelijk ook helaas heel veel kinderen de keuze maken om niet bij een gemeente te gaan horen en soms zelfs om niet in God te gaan geloven. Dat kun je als ouders niet altijd voorkomen, ondanks dat je hen liefde geeft, ondanks dat je ja, eigenlijk op een evenwichtige manier hen helpt om onderdeel te worden van een gemeente. Het is niet altijd te voorkomen. Het gebeurt soms dat kinderen hun eigen keuzes maken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat wij als gemeente, als ouders, als grootouders, ons uiterste best mogen doen om wel in ieder geval een goede gids te zijn. Om een voorbeeld te zijn, om een ambassadeur te zijn voor onze kinderen. Zodat zij niet verbitterd raken over de gemeente, maar zodat ze juist een evenwichtig beeld krijgen van de gemeente. Paulus zegt dat ook in Efeze 6 vers 4 en legt die opdracht ook uit, niet alleen voor de gemeente, maar ook breder. Paulus zegt daar, vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. We hebben daadwerkelijk een opdracht naar onze kinderen toe, zo om ervoor te zorgen dat ze niet verbitterd raken, maar dat zij gevormd worden en vermaand worden zoals de Heer dat wil. Dat is wat Paulus hier zegt. Nou, waarin mogen wij onze kinderen dan vormen? Kinderen mogen, als het gaat over de gemeente, het volgende leren. Ze mogen leren dat de gemeente fantastisch is en dat je dat nodig hebt om te groeien, om de man en vrouw te worden zoals God het heeft bedoeld. Maar nogmaals, aan de andere kant mogen kinderen leren dat de gemeente niet volmaakt is. Dat de gemeente eigenlijk, als je er goed over nadenkt, nooit helemaal volmaakt zal worden. We proberen dat natuurlijk, om te groeien in geloof. We proberen om steeds liefdevoller met elkaar om te gaan. Om steeds meer genadig te zijn, steeds meer barmhartig te zijn, steeds meer te geven. Maar zolang we op deze aarde blijven, zullen we nooit volmaakt worden in dat proces. We zijn altijd under construction, om zo maar in het Engels te zeggen. Dat mogen onze kinderen leren. Wij zullen nooit volmaakt worden hier op aarde. En je zult dan ook gemeenteleden tegenkomen, ja, die je misschien pijn gaan doen. Maar ondanks dat, ondanks die onvolmaaktheid, mogen we onze kinderen leren om ook hierin de Heer Jezus te volgen. Want Hij, als je er goed over nadenkt, Hij is voor ons gestorven toen wij nog onvolmaakt waren. Hij is voor ons gestorven toen wij eigenlijk nog niks van Hem te maken met Hem wilden hebben. Toen is Hij al voor ons gestorven. En Hij heeft daadwerkelijk onvoorwaardelijk van ons gehouden door voor ons te sterven aan het kruis en ons het eeuwige leven te geven. Dat heeft Jezus ons voor ons gedaan en wij mogen zo zijn voorbeeld volgen door onvoorwaardelijk te gaan leren houden van mensen die onvolmaakt zijn, van zijn gemeente. Dat is wat we mogen leren, de weg van Jezus te gaan, houden van onvolmaakte mensen. Samengevat is het eigenlijk precies wat Jezus zelf zei in de bergrede. Jezus zegt in Matteüs 7, waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen ogen? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog, dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Dit is een goede les voor iedereen, maar ook voor onze kinderen om te leren. Want hoe kunnen wij eigenlijk van onvolmaakte mensen houden? Nou, Jezus geeft hier een heel goed advies. We leren dit namelijk door vooral eerst te gaan kijken naar onze eigen balk, in onze eigen oog, voordat we gaan kijken naar de splinter die zit in iemand anders zijn oog. Dit is iets wat we kinderen mogen leren. Oftewel, ontdek eerst je eigen onvolkomenheden. Ontdek eerst ja, waar je zelf niet zo goed in bent, waar je zelf de hele tijd over struikelt. Ontdek dat eerst, kijk daar goed naar, bestudeer dat keer op keer op keer op keer. En dan nog een keer op keer op keer. Totdat je het heel goed helder hebt wat je eigen onvolmaaktheden zijn. En pas dan ben je er klaar voor om ook andere mensen te beoordelen. Nou, op deze manier, als je op deze manier leert kijken naar de gemeente, dan kan de liefde in je hart voor onvolmaakte mensen groeien. Ondanks die gebreken, ondanks die oude natuur, ondanks dat je denkt van hoe is het mogelijk dat deze broeder met zijn handen in de lucht op zondagochtend staat te zingen en moet zien wat hij nu doet. Dan is het mogelijk, omdat je weet, ja, ik ben zelf ook niet perfect. Ik heb ook Gods genade nodig. En samen mogen we groeien naar het perfecte beeld van de Heer Jezus. Maar goed, we kunnen onze kinderen dat vertellen. En dat is natuurlijk ook nuttig om dat aan de kinderen te vertellen. Maar Corine zei het al eventjes, er is nog een betere weg. En de betere weg is namelijk dat we ook een voorbeeld kunnen zijn voor onze kinderen. Maar ook voor onze broers en zussen en voor iedereen met wie we dagelijks omgaan. Ik denk echt dat je dit niet moet onderschatten. Hoe je een enorm voorbeeld bent voor de mensen om je heen. Vooral voor je kinderen, maar ook voor iedereen met wie je dagelijks omgaat. Maar als je het hebt over je kinderen, ze zullen het misschien niet toegeven. Maar toch is het zo dat jij gewoon richting geeft aan hun leven. Zij bepalen hun eigen houding, hun eigen mening ten aanzien van de gemeente. Die spiegelen ze eigenlijk met jouw mening, om zo te zeggen. Jij geeft enorm veel kleur daaraan in hoe zij gaan denken later over de gemeente. En hoe zij ook uiteindelijk zelf gaan dienen in de gemeente. Ik heb dat persoonlijk ervaren in mijn eigen leven. Want vroeger waren wij lid van de Gereformeerde Kerk. En ik weet het nog heel goed dat op een gegeven moment werd afgekondigd door de dominee dat er een echtpaar naar de Baptistengemeente was gegaan in Assen. En thuisgekomen hadden we onder de koffie, hadden we daar met elkaar over. En mijn vader zei toen, ik zal het nooit meer vergeten, hij zei van deze mensen, die gaan vast hun geloof verliezen. Echt wat, dat zeiden ze. Ze gaan vast hun geloof verliezen. Want baptisten, die zijn alleen maar aan het zingen met hun handen in de lucht. En het is alleen maar oppervlakkig en gevoel en noem maar op. En ja, als klein kind, hè, dan hoor je dat. En je denkt, van, ja, mijn vader zal wel gelijk hebben. Het zal wel kloppen. Nou, en wat dacht je toen ik 20 was? En dat ik voor de eerste keer in mijn leven uitgenodigd werd voor een baptistendienst door een vriend. Wat dacht je wat ik toen zei? Nooit een keer. Echt niet. Dat lijkt me helemaal niks. En uiteindelijk liet hij zich ook nog dopen en toen moest ik wel. En toen kwam ik erachter dat het best wel meeviel. En dan dacht ik van, joh, deze mensen zijn heel oprecht. Ze zijn heel mooi bezig met hun geloof. Maar ik heb echt ervaren hoe de mening van mijn vader zo ongelooflijk heeft doorgedreund in mijn eigen leven. En dat ik op basis daarvan onbewust ook mijn eigen mening ging vormen. Je moet dus echt niet onderschatten hoe groot voorbeeld je bent voor je kinderen. Wat zou er denk je gebeuren als je alleen maar negatief zou praten thuis over de gemeente? Hoe gaan je kinderen dan denken over de gemeente? Wat zou er gebeuren als je elke zondag of één keer in de zoveel tijd een kerkdienst overslaat? Hoe zou dat overkomen op je kinderen dat je dat doet? Wat zeg je daarmee? Wat communiceer je daarmee naar je kinderen over de gemeente? Wat denk je wat er gaat gebeuren als, net zoals dat voorbeeldje wat we net zagen, dat je onderdeel bent van de kerk en dat al je tijd opgaat in activiteiten van de gemeente? Hoe zou dat overkomen op je kinderen? Wat zullen zij gaan denken? Hoe zullen zij gaan kijken naar de plaatselijke gemeente? Een aantal jaren geleden mocht ik een begrafenis doen van een hele oude mevrouw. Ze was boven in de 90 geworden. En ik kende haar niet zo goed, maar via begreep ik dat het een van de oprichters was van toenmalige gemeente die ik mocht dienen. En ik kwam, de partner was al overleden, dus ik ging naar de kinderen toe. En ik schrok enorm. Want wat was er aan de hand? Ze had een groot gezin en geen van die kinderen geloofde nog in God. Sterker nog, ze waren verbitterd tot in het diepst van hun ziel. Ze waren woest. En toen ik binnenkwam, zag je gewoon hun woede op mij afreageren. Je voelde het aan alles. Ik schrok er zo enorm van. En toen vroeg ik eens even door. En wat bleek nou? Ze waren zo verbitterd. Ze waren zo woest. Omdat hun eigen ouders alleen maar in de kerk waren. Ze waren alleen maar bezig voor de gemeente. En ze hebben hun eigen ouders nauwelijks gezien. En om het nog erger te maken. De gemeente was toen heel klein. En bijna al het geld van deze ouders ging naar de gemeente. En deze kinderen moesten opgroeien in een best wel een armoedig leven, om zo maar te zeggen. Zo hebben ze dat in ieder geval zelf ervaren. Wat een verdriet. Zo verbitterd. Zo'n anti-houding gekregen ten aanzien van God, maar ook naar de gemeente. En eerlijk gezegd is dat mijn grootste angst. Voor mij persoonlijk, echt waar. Dat is mijn grootste angst. Ik zou het zo verschrikkelijk vinden als ik 60, 70, 80 ben. En als ik dan zou terugblikken op mijn leven. En als ik dan achter zou komen dat mijn kinderen verbitterd zijn. Omdat ik alleen maar bezig was met de gemeente, met de kerk. Dat ik me jarenlang heb ingezet voor de gemeente. Maar dat ik mijn eigen kinderen niet het juiste voorbeeld heb gegeven. En dat zij juist een anti-houding hebben gekregen ten aanzien van de gemeente. Verschrikkelijk zou ik dat vinden. Dat wil ik echt voorkomen. En gelukkig heb ik dat ook zelf in de hand. Want ik ben een voorbeeld. We zijn allemaal een voorbeeld. Of het nou positief is of negatief. Dus ik heb het zelf gelukkig nog in de hand. En ik hoop dat ik deze fout niet ga maken. En ik hoop dat jullie mij er ook op willen corrigeren. Maar dat we daarin dat ik een positief voorbeeld mag zijn voor mijn kinderen. Maar goed, het gaat de hele tijd over kinderen. Maar dit geldt dus niet alleen voor ouders van kinderen. Het gaat niet alleen over grootouders. Iedereen is eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen, een ambassadeur of een getuige van de plaatselijke gemeente. Of je nu single bent, tiener of ouderen. De manier waarop jij over de gemeente spreekt, bepaalt simpelweg gewoon het beeld wat jouw omgeving heeft van de gemeente. Zo werkt het. Ik heb het ook een keer meegemaakt met mijn volleybalteam van vroeger. Ik zat op volleybal en ik ging naar de kerk en nog één ander teamgenoot ging ook naar de kerk. En hij kreeg op een gegeven moment een probleempje met zijn gemeente. En wat ik heel positief vond, want hij leefde een leven wat gewoon niet goed voor hem was. En de gemeente had al zijn moed bij elkaar gesprokkeld en die durfde dat ook tegen hem te zeggen. Van joh, waar je nu mee bezig bent, het pad die je nu bewandelt, dat gaat niet goed komen joh. Bekeer je daarvan. Dus ik was heel blij dat de gemeente dat tegen hem durfde te zeggen. Sterker nog, het is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente dat hij dat dan ook zegt. Maar wat gebeurde daar? Deze jongen kwam op volleybal in de sportkantine. En waar alle andere mensen bij zaten die nooit naar de kerk gingen, vertelde hij over dit probleem. Hij zei, joh, die gemeente die is bekrompen. De gemeente is niet liefdevol. De gemeente joh, die denkt alleen maar aan zichzelf. Is alleen maar zijn vingertje te wijzen. En ik zat echt te denken van, joh, wat moeten mijn niet-gelovige teamleden wel niet denken over de gemeente? Wat voor beeld moeten ze nu hebben van de gemeente? Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is ook voor hen, voor die teamgenoten, de gemeente een plek waar ze de Heer Jezus zouden kunnen ontmoeten. Ook voor deze teamgenoten is de gemeente een plek, als ze tot geloof gekomen zijn, waar ze mogen groeien, waar ze zich tot ontplooi mogen komen, waar ze mee mogen strijden voor het koninkrijk van God hier op aarde. Wat verschrikkelijk dat ze nu zo'n beeld hebben van de gemeente. Hoe gaan we dit ooit nog keren? Nou, bij deze jongens weet ik het helaas niet meer, want ik ken ze niet meer. Maar ik wil u wel met een klem vragen. Zorg er zelf alsjeblieft voor dat je je eigen teleurstellingen over de gemeente niet bespreekt met op de volleybalclub of op de voetbalclub of op school. Maar dat je dat bespreekt met de mensen die er daadwerkelijk over gaan binnen de familie. Met mij of met een oudste of met een andere broeder of zuster. Zorg dat je die teleurstellingen met deze personen spreekt en niet buiten de gemeente. Dat doe ik ook niet met ons huisgezin. Als ik een probleem met Marjolein heb, dan ga ik er ook niet met mijn buurvrouw over praten. Nee, ik zorg ervoor dat ik met mijn vrouw erover praat en samen komen wij eruit. Nou, als je nou getrouwd bent, of je nou single bent, opener of woner bent, we zijn allemaal zoals we hier zitten getuigen. Mensen die letten op je. En de manier waarop je over de gemeente praat, de manier waarop je binnen de gemeente functioneert, de manier waarop je in de gemeente handelt, zal de aantrekkingskracht op andere mensen vergroten of verminderen. Het is gewoon een gegeven. Nou, de boodschap van de preek van vanmorgen is hopelijk wel duidelijk. De boodschap is dat wij een opdracht te vervullen hebben. Allemaal zoals we hier zitten. Als je een gezin hebt met kinderen of als je grootouders bent van kleine kinderen, dan mag je je gezin hierin voorgaan. Je mag erin voorgaan om een evenwichtig beeld te laten krijgen van de gemeente. Daarin mag je een voorbeeld zijn. Dat is het eerste. Maar ook als je hier als een single zit of als een oudere zit of als een jongere zit, ook dan mag je weten dat je een getuige bent van de plaatselijke gemeente. Dat je een getuige mag zijn voor je buren, misschien wel voor je niet-gelovige partner, misschien wel voor de jeugdclub of de sportclub waar je dan ook regelmatig komt. En je mag eigenlijk, je bent een getuige op die plek. En je mag aan die mensen laten zien dat de gemeente een prachtig instrument is, een prachtig hulpmiddel is, waar je zelf tot ontplooi mag komen, maar waarin we ook samen mogen bouwen aan de missie van God voor deze aarde. Je bent een getuige, ook voor hen. Nou, wat kunnen we eigenlijk doen om dit te stimuleren, om meer een getuige te worden, om meer een voorbeeld te zijn voor ons gezin? Nou, er zijn natuurlijk tientallen handvaten te geven hierover. En misschien heeft u zelfs wel betere ideeën dan dat ik heb. Maar ik wil u twee handvaten meegeven. Twee handvaten die u heel concreet kan inzetten in uw eigen leven om dit praktisch vorm te gaan geven. En de eerste is dat je zou kunnen gaan bidden voor de gemeente. In het gezamenlijk gebed wat je doet als gezin, bijvoorbeeld voor het eten. Heel simpel. Een gezamenlijk gebed en dat je heel concreet bidt voor de gemeente. En waarom is dit goed? Nou, dit heeft meerdere voordelen. Allereerst is het heel goed omdat gebed goed is voor de gemeente. We hebben als gemeente gewoon gebed nodig. En we geloven dan ook dat elk gebed zijn uitwerking heeft. Oftewel, elk gebed is zo ongelooflijk belangrijk voor de opbouw van de gemeente. We strijden niet met aardse wapenen, maar in de geest, zo geloven wij. Dus gebed is sowieso goed. Maar er is nog een tweede reden, wat specifiek met kinderen te maken heeft. Want namelijk, door elke dag heel concreet voor de gemeente te bidden, laat je namelijk je hart zien. Dat is wat je doet als je over de gemeente bidt. Je laat je hart zien. Want wat is er aan de hand? De gebedsonderwerpen die je uitkiest om voor te bidden, die zegt wat over je hart. Let maar eens op. Als mensen elke keer bidden voor de vervolgde kerk, waar gaat hun hart dan naar uit? Naar de vervolgde kerk. Als mensen elke keer bidden voor Israël, waar gaat hun hart vooral naar uit? Israël. En op die manier mogen we elkaar ook aanvullen. Maar binnen het gezin is het heel goed om te bidden voor de gemeente, want je laat daarmee zien wat je prioriteit is en dat je dat belangrijk vindt, ondanks dat het onvolmaakte mensen zijn. Nou, waarvoor kun je dan precies bidden? Je zou bijvoorbeeld kunnen bidden voor geestelijke bescherming voor de gemeente. Je zou kunnen bidden voor groei in diepgang en vertrouwen. Je zou kunnen groeien voor de leiding van de Heilige Geest, dat we als raad, maar ook als hele gemeente, echt mogen zien waar het op aankomt. We zouden kunnen bidden voor de zondagse activiteiten, voor de door de weekse activiteiten of voor de leiders. Er zijn echt tientallen onderwerpen waarvoor je kan bidden. En ik wil u echt vragen, denk er eens over na, om dit heel concreet eens te gaan toepassen in uw leven. En ik geloof echt dat dan de bewustwording en de liefde voor de gemeente ook bij je kinderen zal gaan groeien, omdat het in jouw hart leeft. De tweede handvat is de volgende handvat. Dat we trouw blijven in onze bediening en trouw blijven in het bezoeken van de zondagse samenkomsten. Dit is heel belangrijk, want je leert als je dit gaat toepassen in je leven, je leert aan je kinderen dat het kerkbezoek niet afhankelijk is van zin hebben of drukte of dat er een voetbalwedstrijd voor is of je programma. Maar door elke week te komen, welke spreker er ook is, leer je kinderen dat het niet gaat om ontvangen, maar dat het gaat om geven, om dienen. Want God kan iedereen gebruiken op zondagochtend. Niet alleen de voorganger, niet alleen de zangleider. Maar iedereen kan God gebruiken om iemand te bemoedigen, om iemand op te bouwen. Of zodat je naar iemand kan luisteren. God wil je gebruiken, God wil je inzetten. En je leert op die manier dat je niet alleen naar de kerk gaat om te ontvangen, maar juist om te dienen. En niets geeft meer vreugde dan dat. Nou, mijn eigen ouders zijn hierin wel een heel groot voorbeeld voor mij geweest. Mijn ouders gingen altijd naar de kerk, 2 keer. En ik zal u een voorbeeld geven hoe ver dat ging. Want zelfs tijdens de EK-finale van 1988 was er 's middags kerkdienst en mijn ouders gingen gewoon naar de kerk. Ik was boos. Maar ze leerden mij wel van, het is niet afhankelijk van wat we willen. We gaan gewoon. En er was ook nooit discussie over bij ons thuis. Want we gingen gewoon altijd. Dus het kwam van eens in ons op om erover te gaan te discussiëren. Mijn ouders gingen en wij gingen gewoon mee. En het heeft mijn toewijding voor de gemeente enorm versterkt. En ik leer het ook mijn eigen kinderen op dit moment. Nou, ik ben mijn ouders heel erg dankbaar dat ik nu van de gemeente houd. Met al zijn fouten en al zijn tekortkomingen. Maar ik heb echt gezien hoe mooi de gemeente is en dat ik het nodig heb om de man te worden zoals God het heeft bedoeld. Maar ik geloof echt dat we allemaal zoals mijn ouders kunnen zijn. Dat we allemaal een voorbeeld kunnen zijn naar onze kinderen, maar ook naar onze broers en zussen en naar iedereen met wie we omgaan. Wij kunnen echt het verschil maken voor mensen. Maar de vraag van mij vanmorgen aan u, wilt u dat ook? Wil je daarvoor kiezen om een voorbeeld te zijn? Als je daarvoor wil kiezen, dan kunnen wij eigenlijk de tekst wat Paulus hier ook aan de Hebreeën schrijft, kunnen we dan omarmen. Als we dat willen, dan kunnen wij zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven bij onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Des te meer tot de dag des Heren. Amen.